Welkom bij Radio Maria.
The people, you could look at their faces, now you see that there is real peace. The first time when I came here, it was completely different. Completely different. Difficult to explain, but it was different. But now it is so beautiful.
De Herinnering. Een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in een aflevering van het programma De Herinnering. Vandaag hebben we hier te gast in onze studio's Theo Franke. Van harte welkom.
Dank u.
Theo Franke is geboren te Lübeck op 7 februari 1978 en is een politicus voor N-VA. Hij studeerde af in 2001 aan de Katholieke Universiteit Leuven in pedagogische wetenschappen. Hij is gehuwd en is vader van een dochter en een zoon. Deze korte biografie klopt ongeveer?
Klopt helemaal, ja, inderdaad.
Wilt u daar nog iets aan toevoegen misschien?
Ik ben ook burgemeester, ik ben politicus, ja, burgemeester, burgervader probeer ik te zijn, al 10 jaar in Lübeck. Dat is een gemeente, 15.000 inwoners naast Leuven. En voor de rest, ja, alles klopt. Dus.
Geboren en getogen in Lübeck.
Geboren en getogen in Lübeck. Mijn vader is altijd huisarts geweest in Lübeck. Dat is ook zo wat burgemeester zijn, hè, huisarts soms. Dus, dus ik doe hetzelfde eigenlijk als mijn vader buiten het medische, daar hou ik me niet mee bezig.
En ja, de herinnering gaat over dat onze gasten iets meebrengen, een foto of iets anders dat belangrijk is. U heeft toch wel iets bijzonders meegenomen?
Ja, ik heb het hier bij me. Ik heb zeep uit Aleppo mee. Dat is een geschenk dat ik heb gekregen van een Syrische christen, een Syrische pastoor, die hier ook een parochie heeft in Krainem, die ik heel goed ken, waar ik echt bevriend mee ben. En Aleppo is bekend voor zijn zeep. En dus dat, ik was me daar al jaren mee. Hij heeft er ook heel veel gegeven, dus ik kom wel even toe. En dat was eigenlijk een bedanking, onder andere voor wat we hebben gedaan, die humanitaire luchtbrug van Syrische christenen, waarbij we toch 600 mensen hebben kunnen redden in de tijd van IS-Daesh. Dus waarbij christenen extra geviseerd werden door die fundamentalisten, die dus effectief christenen... Ja, vermoorden, uitmoorden, die families ontheemden, ook een christentax oplegden en zo verder. Dat was een heel, heel moeilijke periode. Op dat moment voor christenen in het Midden-Oosten. En we hebben er toen een aantal kunnen redden. En die zijn heel dankbaar. Dit is eigenlijk iets dat voor mij een heel speciale betekenis heeft. Daarna is er ook nog heel die affaire met die Kutsjam geweest. Dus dat heeft er ook nog een heel vies staartje gekregen. Wat natuurlijk een heel zware schaar is op mijn ziel en op mijn politieke carrière. Omdat ik dat niet had gezien en ik had hem moeten zien dat hij niet te vertrouwen was. Maar ja, dat is iets wat ik het heel moeilijk mee heb gehad. Nu is dat beter, maar dat blijft wel een litteken.
Ja, dat snap ik. En mag ik dan zeggen dat eigenlijk... want u heeft dan zeep uit Aleppo. Het heeft een beetje te maken met uw job... Wat mij, als ik u zo hoor praten, misschien meer dan enkel een job is dan.
Ja, absoluut. En dat is een passie. Hè. Politiek is een passie. Dat is een microbe, dat laat je niet los. Je gaat ermee slapen, je staat ermee op. Ik toch. Dus dat is wel iets waar ik heel geëngageerd in ben en mij heel fel kan in laten opgaan. En voor mij is die reddingsoperatie iets geweest waarvan ik... waar ik ten eerste heel hard heb over nagedacht. Want je kunt zeggen, ja, waarom christenen, waarom geen moslims en zo verder. Dat is allemaal juist, maar je moet wel weten, op dat moment waren er al miljoenen Syriërs van andere geloofsorden, maar ook christenen, maar vooral van andere geloofsorden, die waren al in Turkije en een heel deel was al doorgereisd. We hebben hier 40.000 mensen een bed gegeven, een bad, een brood, op enkele weken, maanden tijd. Toen met die Europese asielcrisis... En daar waren heel, heel weinig christenen tussen. Die zaten echt vast, die raakten daar ook helemaal niet weg. En dus hebben we die keuze gemaakt, ik heb daar lang over nagedacht. Ik heb er ook met heel wat mensen over gepraat voordat dat ging. Maar ik ben daar wel heel fier op. En alleen los van die zaak Kutsjam, als mensen mij vragen van ja, hoe kijk je daarop terug? Ja, ik kijk daar met heel gemengde gevoelens op terug, want wat we hebben gedaan, Dat is een van, ik vind dat echt een heel mooie verwezenlijking van die mensen hier een nieuw thuis te geven en veiligheid te geven. Die doen het hier ook trouwens heel veel daarvan. Ik hoor er nog geregeld mensen en zie er nog geregeld mensen van. Heel veel mensen doen het fantastisch goed hier. Hè? Qua integratie, qua werk. Dat is echt, dat zijn echt voorbeelden van hoe dat zou moeten. En dan, ja, dan loopt dat mis en dan heeft daar zoveel heisa rond. Ja, één iemand van de zoveel met wie je hebt samengewerkt, die ook trouwens helemaal nooit op mijn kabinet heeft gewerkt, alles wat daarover verteld is, 90% ervan klopt helemaal niet. Dat was iemand die een tussenpersoon was, die is aangeduid geweest, niet omdat hij N-VA was, maar omdat hij aangeduid is door de kerkgemeenschap van de Assyrische christenen in Mechelen, als zijnde de contactpersoon. Dus ik heb die helemaal niet aangeduid, die is aangeduid vanuit die parochiale gemeenschap zelf. Dus dat leek me allemaal bona fide. Was ook een zeer innemende, vriendelijke mens. Hij had ook helemaal geen strafblad of niks dat vermoeden zou kunnen geven dat die niet bona fide zou zijn. Dus dat is een dubbel gevoel. Maar au fond, die reddingsoperatie, ja, ik sta er nog altijd achter. Ik zou het morgen opnieuw doen. Hè. Dus wat er iedereen ook over mogen denken. Ik ben daar helemaal in het trainen met mezelf over. Ik had het moeten zien, dat heb ik niet gezien. Daarvoor kan ik me 1000 keer voor het hoofd slaan. Maar van de andere kant, als je niet een beetje vertrouwen hebt in mensen, dan heb je alleen, wat rest er je dan? Hè? Wantrouwen en paranoia. Hè? Mm-hmm. Je hebt vertrouwen nodig in je relatie, in je werk, in je, thuis, in je familie, in de sportclub, overal moet je ook mensen vertrouwen. Want als je niemand vertrouwt, alleen wat een eenzaam leven heb je dan. Dus je moet natuurlijk niet naïef zijn. En ik denk niet dat ik dat ben, maar ja, goed.
Het is wel een kwetsuur voor u. Ergens.
Ja, absoluut.
U zegt het was voor u heel belangrijk om ook die christenen daar te helpen. Voor ons, dat is ook een beetje naaste liefde, zoals wij dat noemen. Is dat een van de redenen misschien waarom u in de politiek bent gestapt? Of voor de mensen zijn?
Ja, absoluut. Hè. De mensen, dat is de reden eigenlijk. Hè. Ik ben altijd heel sociaal bewogen geweest. In de jeugdbeweging, hoofdleiding. Ik heb er heel veel altijd mee ingezet voor anderen. Ik ben in het Lampken, in een buurthuis in Leuven, heb ik mij jaren ingezet als vrijwilliger. Fabota, de kinderwerking, noem maar op. Ik heb altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan op alle mogelijke manieren. En voor mij, ja, politiek is daar ook een stuk het verlengde van. Hè, dat je een stuk woordvoerder bent en belangen verdedigt en opkomt voor een zaak waar je in gelooft.
En is dat iets dat doorgegeven is door uw ouders bijvoorbeeld? Want u zegt dat uw vader was huisarts. Dat is er ook een beetje zijn voor de mensen. Want naast het medische gedeelte heb je ook vaak dat je een luisterend oor bent voor de mensen.
Ja, absoluut. Hè. Dus mijn vader was een huisarts. Denk ik mag zeggen, een heel geliefde huisarts. En dat is, ja, burgemeester zijn is ook vaak gewoon luisteren. En alleen na dit gesprek heb ik mijn spreekuur op het gemeentehuis. En dat is... Ik denk dat er 6 of 7 mensen komen. Ja, dat is 2, 3 dit mensen kunnen mij iets helpen of hebben echt een vraag. Maar veel mensen komen gewoon eens een koffie drinken en eens babbelen. Die hebben dan wel vaak iets dat ze willen bespreken, maar dat is niet altijd van zo'n grote orde. Als dat niet te bespreken valt met de administratie, dat is dan vaak dat ze mij willen zien om eens te horen en eens een babbelje te slaan, maar ook zelf wat over hun leven te vertellen. Dus daar zit wel wat therapeutische sessies soms ook aan. Dus ik denk dat een huisarts het zelf doet.
Ja, inderdaad. Ja. En is het voor u belangrijk dat de mensen weten dat het, ook als politiek persoon, dat je toegankelijk bent, dat ze naar u kunnen komen als ze problemen hebben of vragen of wat dan ook?
Ja, die toegankelijkheid is heel belangrijk. Hè. Zeker als je druk hebt, is dat niet evident om dat allemaal georganiseerd te krijgen. Dat vergt ook veel. Maar dat is zo. Hè. Dus als je een afspraak met mij vraagt, dan krijg je normaal gezien binnen de week een afspraak, fysiek, om mij dus fysiek te zien, of binnen de 2 weken. Dus dat is heel kort, normaal heel kort dag. Ik ben nu wel veel voor de NAVO weg geweest, dus dat is wat moeilijker. Maar normaal gezien, als je als burger van Lübeck mij wenst te spreken voor iets belangrijk of iets dat je zegt, kijk, ik wens een afspraak, dan kan je mij binnen de week ook effectief fysiek een kwartier, 20 minuten spreken voor iets aan te kaarten. Dus daar sta ik heel veel op. Dus ik ben wel bereikbaar, ook al heb ik het veel drukker dan veel anderen. Maar goed, dat probeer ik. Vrijdag is mijn dag waar ik heel veel mensen zie, altijd op het gemeentehuis.
Dat is uw dag dat u echt in Lübeck zelf bent?
Ja, maandag en vrijdag ben ik heel de dag in Lübeck. Dinsdag ook vaak, maar vrijdag vooral, dat is Lübeck 100%, ja.
Mm-hmm. En wanneer heeft u het verlangen gehad om in de politiek te stappen? Is er een moment geweest, of misschien een gebeurtenis, wanneer u dacht van, oké, hier moeten we bijvoorbeeld iets aan veranderen en ik ga er nu voor gaan? Want ja, het is geen 9-to-5 job. Hè. Het is niet maandag tot vrijdag 9-to-5 en de rest zijn vrij. Dus het is wel een echte levenskeuze dat u genomen heeft.
Ja, dat is zeker niet 9-to-5. Sommige mensen zijn nogal, kunnen nogal zuur zijn over politici die zakkenvullers zijn, allemaal veel verdienen en zo verder. Ik zeg altijd, je mocht eens een week meegaan. Hè. Dus volg mij maar eens 1 week, gewoon van 's morgens tot 's avonds. 1 week aan een stuk, ook in het weekend. En na die week, op zondagavond, zullen we eens een keer een gesprek hebben over of vind dat ik te veel verdien. Ik heb daar geen probleem mee. Waarmee ik niet zeg dat ik geen goed met een boterham verdien. Ik klaag niet over mijn loon. Maar ik ben niet iemand die zegt dat ik de helft van mijn loon ga afgeven. Dat ga ik niet doen, sorry. Ik werk keihard. Veel harder als veel mensen. En dat is ook allemaal, dat is mijn eigen keuze. Hè? Ik bedoel, ik heb geen jaloezie naar anderen, maar die jaloezie altijd naar de politieke, naar de politici, dat vind ik soms wat misplaatst. Wat was uw vraag? Waarom ik in de politiek ben gestapt?
Ja.
Nee, dat was niet echt een gebeurtenis. Dat niet. Wel altijd een heel sterke sociale bewogenheid en engagement. Dat wel. En van het een is het ander gekomen. Hè. Men heeft dan gevraagd of ik niet in de politiek wou stappen. En dan heb ik gezegd, ja, daar ga ik wel eens over nadenken. Ik ben ook altijd iemand die wel sterk opkomt en die een sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft. Dat heb ik altijd gehad van vroeger als ik klein was op de speelplaats al. En dus rechtvaardigheid vind ik heel belangrijk. En ik vind persoonlijk, en dat is ook mijn keuze voor de Volksunie dan N-VA, dat op vlak van rechtvaardigheid ons land ook niet altijd even goed functioneert, ik zal het zo zeggen, en dat ook wel beter kan. Als je de geschiedenis van de Vlaamse beweging ziet, dat is toch ook een sociale beweging. Die taalrechten en zo verder. Ik denk dat Vlaming is een heel braaf volk. En we krijgen niet altijd wat ons toekomt, denk ik. En daar is iets waar ik me graag voor inzet op een correcte manier, niet op een discriminerende manier of een stigmatiserende manier, maar ik vind wel dat wij meer zelfbestuur en soevereiniteit en autonomie nodig hebben om op een betere manier dienstverlening te kunnen geven aan de bevolking. Nu betalen de mensen heel veel belastingen, de hoogste van de westerse wereld, maar de service die ze ervoor in ruil krijgen is niet altijd navenant, op vlak van pensioenen, op vlak van vele andere dingen. En dat kan beter en daar wil ik me wel voor inzetten.
Mm-hmm. Er blijft altijd werk aan de winkel.
Ja, dat sowieso. Hè. De wereld staat ook niet stil. Hè. Als je kijkt alleen al wat er de laatste 3-4 jaar gebeurd is. Met de coronacrisis, met die inflatie, die energie, met de invasie in Oekraïne. En zoveel andere dingen, dat staat echt helemaal op zijn kop uit de wereld. Dus
mm-hmm.
Er zal altijd werk zijn voor mensen die maatschappelijk bewogen zijn.
Ja. En u zegt het, u werkt heel hard. Het zijn lange dagen, lange weken. U reist ook heel veel, u heeft een hele drukke agenda. Is het moeilijk om een balans te vinden? Want u bent zelf ook getrouwd, u heeft 2 kinderen. Die balans vinden, is dat iets waar u elke keer opnieuw moet terugvinden? Of hebben jullie een soort ritme dat in het niet-ritmische leven?
Mijn vrouw doet heel veel. Dus die kinderen, die opvolging van onze kinderen, van school en zo, dat komt veel bekijken. Dus daar krapt echt veel tijd in. Ik ben haar zo dankbaar dat ze daar zoveel voor opneemt. Ik probeer ook wel mijn ding te doen. Inkopen doen, koken. Ik kook graag, dus ik maak vaak eten. Ik heb nog stoofvlees gemaakt. Deze morgen geproefd, was het er heel goed uit. Ik doe wel een aantal taken. In het weekend probeer ik ook echt wel wat dingen te doen. De boekhouding en zo, dat is allemaal voor mij. Dus we hebben wel wat een taakverdeling. Dat is nooit echt op papier gezet, maar er is wel een natuurlijke taakverdeling over wie juist wat doet en wat niet. Maar dat het niet evident is en dat het zwaar is, dat is zeker zo. En zo die rustperiode is wel nodig. Hè. De afgelopen zomer ben ik een maand weg geweest, wat ook voor een politicus natuurlijk niet evident is in crisistijd. Ook heel veel kritiek opgekregen. Van altijd dezelfde trouwens. Dat ik een maand naar Amerika was, naar mijn zus die woont en werkt in Washington D.C. in de Verenigde Staten met haar man en ook 2 kindjes. We zien die natuurlijk, met corona hebben we die niet kunnen zien, want die kon niet uit het land, dus die zat vast. En het is ook zo dat deze zomer was eigenlijk nog een goede zomer om zoiets te doen. Volgende zomer gaan we dichter bij de verkiezingen en die zomer erna zullen we waarschijnlijk al vol in verkiezingen zitten, want dan zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen in oktober, dus dat zal allemaal niet gaan. Kinderen zijn nu 9 en 12, nu 13. Dus dat is eigenlijk een goede leeftijd om zoiets wel te doen. En dat is er nu van gekomen.
Dat is wel mooi. En dat is echt family time.
Ja, een maand, hè. Dus 1 of 32 dagen, wat toch echt wel heel lang is. Ik heb nog nooit zo'n lange vakantie gehad. En we hebben een roadtrip gedaan van 2 weken. We zijn ook heel veel bij Nathalie en Adam en de kinderen natuurlijk geweest. Want ja, dat is gewoon, ik weet niet, plezant. Heel leuke mensen ook, fijn. En leuke kinderen, dat klikt ook goed. Dus die rustmomenten op dat jaar heb je nodig. Anders dan hou je dat niet vol. Allee, dan zouden we ook niet meer samen zijn, denk ik. Want dan zou dat gewoon... het is niet dat we ruzie hebben, maar dat zou dan gewoon heel moeilijk zijn om nog samen te leven als je die rustmomenten niet hebt, waarbij je echt wel op een intense manier durende dagen en weken bij elkaar zit. En ja, daar haal ik ook heel veel energie uit, moet ik eerlijk zeggen, want de afgelopen zomer was mijn mooiste vakantie van heel mijn leven.
En we gaan even een muziekpauze houden, beste luisteraars. Zo dadelijk na de muziek zijn we bij je terug.
My enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. You always keep me safe.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma De Herinnering, waar we vandaag in gesprek gaan met Theo Franken. U heeft ook onlangs, ik weet nu niet als dat in de zomer was, een stukje van de Camino gedaan.
Ja.
Ja, kan u daar wat meer over vertellen?
Ja, dus het is zo dat een vriend van ons, heeft altijd al gezegd dat hij dat eens ging doen, naar Compostela wandelen. Dat is dan uitgewerkt met nog een andere vriend die nu op pensioen is. Die hebben dat dan uitgewerkt, dat was allemaal gepland. En die hebben mij gevraagd of ik niet mee wou, met nog iemand anders. Hij heeft heel de Camino, dus hij heeft van Frankrijk tot op de grens, tussen Frankrijk en Spanje gewandeld, tot helemaal naar de plaats waar, alleen naar Compostela. Dus ja, heel lang is hij onderweg geweest, maar dat ging, agenda gewijs was dat onmogelijk. Dus wij zijn, ik met nog iemand, wij zijn met ons twee afgereisd en we hebben een aantal dagen meegewandeld. Dus we hebben de Camino eigenlijk niet gedaan, want we hebben niet heel de dingen, maar we hebben een stuk daarvan, een paar dagen zijn we mee gaan wandelen. Ja. En ja, dat was wel heel intens. Die vriend van ons had ook een speciale reden waarom dat hem die wandeling heeft gemaakt, in de privésfeer. Dus dat is niet aan mij om daar verder over uit te wijden. Maar dat was natuurlijk wel het gespreksonderwerp wel wat van onze wandelingen en van onze gesprekken. En dat was eigenlijk wel heel knap. Het is toch iets bijzonders. Meer bijzonder als ik had gedacht.
Ja, en hoe kunt u... Zou je dat kunnen uitleggen, wat voor een ervaring dat was? Want we horen veel van mensen die de Camino doen, dat het een moment is dat je nieuwe mensen ontmoet, over bepaalde zaken praat waar je misschien niet gemakkelijk over praat, veel momenten van stilte hebt, van bezinning, zeg maar. Heeft u dat ook zo ervaren?
Ja, het is zo dat het was heel koud 's morgens en heel mooi weer in de namiddag. Dat gaf ook een heel speciaal... Dus je vertrok dan 's morgens vroeg. Dat was echt heel, heel koud. En klam en heel veel mist. En ja, dat geeft sowieso een speciale sfeer. Het is ook heel heuvelachtig. Het zijn wel pittige tochten die je daar maakt. En dan in de namiddag was het prachtig, prachtig weer. Met stralende zon, 20 graden. Dan moest je eigenlijk alle kleren uitdoen. Anders dan had je veel te warm. Dat gaf ook een heel speciaal effect, vond ik persoonlijk. En er zijn zoveel wandelaars en zoveel mensen die ook helemaal alleen dat doen. Die ook al soms weken, maanden onderweg zijn. En die sfeer, ja, waar je met elkaar praat en onderweg stopt. En ja, dat is echt iets heel speciaals. Ik had dat totaal niet verwacht. We gingen vroeger met de KSA, gingen we elk jaar naar Scherpenheuvel te voet en zo. Maar dat kun je daar gewoon... Totaal niet meer vergelijken. Dat, absoluut, totaal iets anders. Dus ik zou dat graag nog wel eens willen afwerken, want ja, ik heb natuurlijk niet... We hebben het niet helemaal kunnen doen, dat was ook niet de bedoeling. Dus het is niet dat ik ben gefaald in mijn opdracht of zo, want dat was niet de bedoeling. De bedoeling was gewoon eigenlijk onze vriend 2 dagen gaan, of 3 dagen of 4 dagen daarbij te gaan wandelen en compagnie te houden. Dat is wel gelukt. Maar zelfs zo die tochtjes maken, dat zou ik eigenlijk ook wel graag doen.
Mm-hmm. Ja, je hebt mensen die... Elk jaar een stukje doen.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Hoeveel kilometer heeft u gewandeld ongeveer, als u dat nog weet?
30 per dag, denk ik ongeveer.
Ah, ja, oké. Toch wel stevig.
Ja, een aantal dagen 30 per dag. Ik had dan ook een spierscheurblessure opgelopen. Dus een maand daarvoor was ik nog niet helemaal genezen. Dus ik had wel last van mijn been, wat dat natuurlijk fysiek nog zwaarder maakt. En dat ja, was wel heel speciaal, echt... Het was echt speciaal.
Ja, ik merk het. Ja, je wordt er stil van.
Ik word er stil van, ja, absoluut. En ik vond het ook goed, die bezinning. Men staat, als je zo hectisch leeft, je staat er soms niet bij stil, dat je dat wel nodig hebt om ook eens een keer rustig te bezinnen en na te denken over een paar dingen. Hè.
Mm-hmm. Ja. En naast dat stukje Camino, u bent zelf wel tot... Tot in Compostela geweest.
Ja, we zijn daarna dan... Ja, dus we hebben van het vliegtuig vanuit Compostela. Dus daar zijn we, dat laatste stuk hebben we dan wel met de auto moeten doen. Want ja, we moesten onze vlucht halen. Dat was maandag. Maar we hebben wel nog de kathedraal bezocht en zo verder. Dus het rookwier. Het wierrook. Oh, maar ja. Jezus. Wierrookvat. Gigantisch.
Ja.
Hebben we ook in actie gezien. Want er was juist een mis opgedragen. Waar dat werd gebruikt. Dus ja, het was, dat is ook indrukwekkend, hè, sowieso. Die kathedraal, dat is ongelooflijk. En ook, ja, allee, zoals men zegt, de gelovige gemeenschap is een kleine gemeenschap. Daar zie je dat wel niet hoor, dat is gigantisch daar. Hè. Dus daar kun je echt wel zeggen dat dat geloof toch nog, of het katholiek geloof beter, of het christen zijn, dat daar toch nog wel op een zeer intense manier wordt beleefd. Mm-hmm. Met heel veel mensen samen, dus jong en oud zelfs, ook heel wat jongere mensen. Dus ja, dat was wel... Ja, dat is echt knap. Iedereen die dat is wil doen, ik kan zeggen, doe het, maar bereid u wel heel goed voor, want het is wel niet mis. Dus je moet wel zien. Ja, het is wel echt stevig. Ja, ja. Zeker. Er zijn echt wel tochten bij. En als wel dat nog mooi weer. Boudewijn, met wie dan meeging, die heel de tocht heeft gedaan, die heeft dan nog een aantal dagen heel zware regenval gehad. Dan maakt het natuurlijk nog wel zwaarder. Zeker omdat je dan moet zien dat de dag daarna alles droog is en dat je terug kunt vertrekken.
Ja, maar ik denk als je dan daarna, na zo'n tocht toekomt, dat toch een ontzettende kick moet geven.
Ja,
dat
is, ja. Absoluut, absoluut. Ja, want zeker als je dat... Ja, Boudewijn heeft dat dan alleen ook een heel groot stuk moeten doen, want met wie dat hem dat voorbereid had, die had een overlijden in de familie, dus die werd dringend teruggeroepen naar Vlaanderen, dus die moest dan terug. Dus Boudewijn stond er echt alleen voor, hè. Dus buiten die paar dagen dat wij zijn meegewandeld, heeft hij alles alleen gedaan, helemaal alleen. Hè. Dus alles uitzoeken waar dat hij moest overnachten, dat was allemaal wel geboekt, maar je moet het allemaal wel vinden. Dat was wel daar begint er wel niet zomaar aan. Je moet het daar wel echt goed op voorbereiden, want anders dan loopt dat niet goed, denk ik.
Ja, ja.
Ook wel wat mensen tegenkomen die echt zware blessures hadden, dat ik dacht van, waarom stoppen die niet? Iemand die zijn kniepees was helemaal ontstoken, die kon bijna niet meer gaan. Dan een meisje, een Canadese, die ook alleen aan het wandelen was. Die had ook, ik weet niet hoeveel last van haar bilspier, die ook helemaal ontstoken was. Allee, dus... Die bleven gewoon gaan. Ik dacht, dit is gewoon ongezond, je moet er gewoon mee stoppen. Maar ja, dat is op een of andere manier... ze gingen het einde halen en ze gingen gewoon door tot het einde. Allee. Ook heel veel jonge mensen alleen. Echt alleen, die van over heel de wereld, mensen uit... Chili, mensen uit Amerika, Canada, Australië. Alleen de Camino aan het wandelen gedurende een maand.
Ja.
Als je dat dan mee babbelt. Dan denk je wel van, amai.
Het is een ervaring.
Ja, je wordt er al snel van. Mm-hmm. Als meisje alleen van Australië even een maand komen wandelen op een plaats waar dat niemand u begrijpt en waar dat je helemaal alleen die tocht doen. Dat is toch wel zeer intens. En zo waren er, dat is niet één iemand, zo waren er echt tientallen die ik heb gesproken. Hè. Dat is toch wel heel straf eigenlijk.
Ja, men zegt vaak dat men de Camino loopt, ook een beetje om jezelf terug te vinden. Hè. Dat het, het is niet alleen een fysisch, een hele uitdaging, maar ik denk mentaal en spiritueel heeft dat ook iets. Hè.
Ja, absoluut. Ja. Zeker en vast. Want die landschappen zijn ook indrukwekkend, hoor.
Ja.
Het zijn echt Het is echt indrukwekkend. Ja.
Mm-hmm. Want u heeft nu enkele dagen meegewandeld met een vriend die het dan een groot stuk heeft gedaan, maar heeft geloof, spiritualiteit of zingeving, is dat belangrijk voor u? Heeft dat een plaats in uw leven?
Ja, voor mij is dat heel belangrijk.
Noemt
ik ben
u
gelovig,
op...
ik heb dat nooit... Ik heb dat nog gezegd, want dan was dat zo... Een artikel op Kerknet, hè, omdat ik een foto gepost van onderweg naar Compostela, dan belt er iemand van de redactie van Kerknet, waar ik niet echt... Het is niet echt een website die ik frequenteer of zo, maar dus die belden en die zegt, mag je daar een paar vragen over stellen? Ik zeg, waarom niet? Ik bedoel, dat is geen geheim dat ik hier ben. Hè. Ik schaam me daar ook helemaal niet voor. En dan was de eerste vraag, bent je gelovig? Ja, ik ben gelovig. Ik heb dat nog nooit mee uitgepakt als politicus. Omdat ik vind dat het geloof best in de backseat zit van de auto in een samenleving. En niet meer aan het stuur, maar ik ben gelovig, ik schaam me er ook totaal niet voor. Ik ben daar heel ongecomplexeerd. En dat was dan op die Facebook, hoeveel reacties dat daar dan op kwamen, jongens. En ook wat een toon. Dat zijn dan mensen die dan wel Kerknet volgen, gelovige mensen, denk ik dan. Dat zijn toch wel mensen die toch eens een keer een Bijbel opnieuw zouden moeten lezen dan. Hè. Als je ziet wat een brutaliteit in sommige reacties. Dan denk je mijn eigen, kom, jij bent dan christen en je zit me hier uit te maken voor, weet ik veel wat, het trot van de straat. Maar goed, dat waren er maar een paar en dan ook wel heel veel tegenreacties, hè, zoals altijd. Maar ja, gewoon blijkbaar zeggen dat je gelovig bent, dat is blijkbaar al een big issue. Mm-hmm. Terwijl voor mij is dat een privé-aangelegenheid. Maar als u mij vraagt, bent je gelovig? Ja, ik ben gelovig. Mm-hmm. Ja, hoor. Ik bedoel, ja, inderdaad, ik ben gelovig. Er is toch niks mis mee. Dus ik vind dat er zo precies wat publiek schaamte over hangt om dat te zeggen als politicus dat je dat bent. En ik vind dat vreemd. Ik vind dat echt vreemd. Maar ik torst nog over gehad als we gaan wandelen waren. Ja, dat is vreemd. Maar goed, ik ben dus gelovig, punt. Ja. En voor de rest is dat voor mij een privé-aangelegenheid. Mm-hmm. Ik wil daar wel over praten, hoor. Dat is geen enkel probleem, hè. Maar...
Ja, het moet niet in elke slogan van u staan. Ook
nee, niet, totaal niet. Ik pak er ook helemaal niet mee uit. Totaal niet. Ik pak er ook niet mee uit. Ik zou niet weten waarom ik daarmee zou uitpakken, maar ik schaam me er ook helemaal niet voor.
Mm-hmm. En u schrijft vaak, hè, als bijvoorbeeld hè, bij een van de foto's uit Compostela, van we branden nu een kaarsje, maar dat zegt u wel regelmatig. Ja. Heeft dat voor u dan ook een bepaalde betekenis?
Ja, absoluut. Ja, maar dat doe ik ook wel heel vaak. Hè. We hebben in Lübeck hebben we echt een prachtige kapel aan de Binkomstraat. Dat is van het kasteel Tserklaas, het kasteel van Lübeck. De kapel is gebouwd door de kasteelheer, en dat is dus in privébezit. Maar die is publiek toegankelijk. En dat is tegenover een heel groot bos, het Calvaribos. Dus je kunt daar een heel, heel lange tocht maken en daar dan in de kapel eigenlijk tot bezinning komen. Of daar onderweg, terwijl je aan het wandelen bent, wat rust nemen en boterham eten. En die kapel wordt enorm veel bezocht. Enorm, enorm veel. En daar zijn kaarsjes, dat is een prachtig kapelletje. Dat is Onze Lieve Vrouw, Maria, dus Maria Verering eigenlijk. En daar is ook heel veel volk. Je bent daar zelden alleen. En ik kom daar geregeld, kom ik daar, ja, absoluut. Mm-hmm. En dan brand ik altijd een kaars en dat hangt ervan af voor wat dat is. Hè. Maar dat moet je niet zeggen, ik moet dat voor je eigen houden. Want dat gaat dan over van alles. Dat kan over van alles gaan. Mm-hmm. Ja. Want dat vind ik een mooi ritueel. Hè. Ik vind op zich, nogmaals, geloof moet echt niet aan het sturen van een samenleving zitten. Maar alleen, je moet het ook niet proberen wegproffelen ergens onder de auto of onder de motorkap of zo. Ik denk dat je het een plaats kunt geven en op een correcte manier. We hebben ook gewoon een hele culturele traditie. Hè. Bedoel, al ons krekken en erfelijk erfgoedpatrimonium en katholiek patrimonium, religieus patrimonium is immens. We hebben al onze kerken gerestaureerd. Hè. We hebben nog één te doen, maar die is niet van ons, van de gemeente. Die is in privéhanden. Maar voor de rest, wij zitten heel fel in op de restauratie van ons erfgoed, maar ook ons religieus erfgoed. En wat is er mooier als een dorp binnenrijden met een prachtige kerk die helemaal picobello in orde is. Ik vind dat prachtig. Dat toont ook de fierheid van een dorp en van de dorpelingen. Onze kerk is gedurende Sint-Martinus is gedurende jaren in verval geweest. Daar groeide een boom uit, de wijzers waren afgevallen gewoon, er was geen klok, alleen geen wijzers meer. Dat was echt beschamend. En ik ben burgemeester geworden, we hebben die kerk helemaal gerestaureerd. En nu, als je het dorp binnenrijdt, dat is echt, daar staat een kerk om te zeggen van wauw, wat is dat hier? Allee, dat toont de fierheid van onze dorpelingen. En dan zullen misschien mensen zeggen, och, dat is allemaal geld weggegooid, of weet ik veel. Ja, dan moeten ze maar op andere partijen stemmen. Hè. Dat kan mij niet schelen. Hè. Ik kom op voor wat ik voorop kom. En ik vind erfgoed een heel belangrijk punt. Je moet voor je erfgoed opkomen. Want dat zegt ook wie je bent. Je geschiedenis is hetgene wat we nu gemaakt hebben, wie we nu zijn. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat we erfgoed mooi in orde houden. Mm-hmm. Dat is trouwens een portefeuille die de NVA, als ik me niet vergis, al bijna 20 jaar in zelf heeft en nog nooit heeft afgegeven. We gaan die ook niet afgeven. NVA claimt die altijd, omdat dat iets is dat past ook bij onze ideologie.
Ja, en u heeft het dan over de Onze Lieve Vrouw, nee, Onze Lieve Vrouwkerk in Lübeck, of wat?
Nee, dus je hebt de kapel,
ja?
Dat is beneden in de Binkomstraat, en dan heb je gewoon de grote kerk, Sint-Martinuskerk, in Torp, dus de grote kerk aan het rondpunt. Maar die is van ons, die kapel niet, dat is niet van ons, dat zou eigenlijk ook moeten gerestaureerd worden, maar ja, we zijn geen eigenaar, dus dat is niet zo evident. Mm-hmm. En dat kapelletje is ook altijd open, hè? Dus overdag, daar komt heel, heel veel volk. Iedereen die luistert, moet je zeker eens doen. Binkomstraat, Calvaribos-wandeling maken, Grotendrieswandeling noemt dat, of Wouwerdrieswandeling, het zijn een paar wandelingen die je kan maken. En daar dan maar eens een boterham eten, of een tas koffie, als je thermos mee hebt, en een kaars branden en wat tot bezinning komen. Ik kan dat iedereen aanraden, het is een van de mooiste dingen die wij hebben in de streek.
Ja, wat, dat gaan we noteren, dat gaan we zelf ook doen. Ja. En je zegt, tot bezinning komen, is dat iets dat u zelf ook doet? Is tot rust komen, bezinnen,
Ik ga veel wandelen, hè, dus ik ben echt wel een wandelaar. Ja, dat helpt. Ja, mm-hmm. zeker en vast. Ik ga ook veel lopen, dus allee, dat zijn dingen die, dat zijn momenten die ervoor zorgen dat je hoofd helder is. Daarna is mijn hoofd altijd veel helderder. En dat heeft te maken met bezinning voor mij.
Mm-hmm.
En dat gaat dan een beetje over van alles. Hè. Dat gaat dan over je privéleven, dat gaat dan over je politieke leven. Dat gaat over andere dingen ook soms. Denk aan alles. Hè. Als je 2 uur gaat wandelen, dan heb je tijd om na te denken over een paar dingen. Hè. Dus,
mm-hmm.
ja. Een hectische leven is dan nodig. Je hebt wat evenwichten nodig in je leven, anders loopt het mis.
Mm-hmm. En tijdens die momenten dat uw geest tot rust komt, tijdens het wandelen, het lopen, zijn er ook momenten dat u, als ik het zo mag verwoorden, gebedsmomenten hebt? Of bijvoorbeeld als u een kaarsje gaat branden, is dan een moment ook dat u zegt van ik geef mijn zorgen nu af? Of gaat dat niet zo ver voor u?
Jawel, ik kan dan bidden, ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Ja, dat zeker en vast.
Ja, want voor vele mensen is een kaarsje branden ook iets heel symbolisch. Maar voor anderen is dat dan echt van, kijk, nu geef ik al mijn zorgen af aan de heilige, onze lieve vrouw, Sint-Jozef, of waar ze het kaarsje voor branden. En dat dat echt een moment is van opluchting bijna, van oké, nu is het niet meer aan mij, ik geef het af.
Ja, dat heb ik niet per se. Maar ik kan wel tot bezinning komen en een gesprek aangaan
mm-hmm.
in mezelf. Ja. Wel. Ja, absoluut.
En we gaan er nu eventjes tussenuit met wat muziek.
De grond onder je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte. Is dit je eigen falen? Gebeurt dit met een reden? De vragen blijven groeien, de antwoorden ontbreken. Het houvast dat je zoekt, heeft jou vast. God tilt je op, met onzichtbare armen. Onzichtbare armen. Hij laat niet. Dieper vallen dan hij kan vallen. Je zekerheden branden en niemand komt ze blussen. Het water dat je over hebt, tranen op je kussen. De klap van als verrassing, geen waarschuwing. De puinhoop die je voor je ziet, was gisteren een mooi leven. Het houvast dat je zoekt, heeft jou vast. God tilt je op, met onzichtbare armen, onzichtbare armen. Ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water. Ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water. Ik ben bij je in het water. Ik ga met bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water. Ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt.
Welkom terug, beste luisteraars. We gaan verder met onze aflevering van het programma De Herinnering, waar we vandaag in gesprek gaan met Theo Franken. En om even terug te komen op de herinnering, uw zeep uit Aleppo. Dus voor de luisteraars die misschien net zijn beginnen luisteren naar Radio Maria. Dus dat is zeep dat u dan gehad had van, uit Aleppo, van Syrische christenen die tot hier zijn gevlucht.
Ja, ja, dus... Ja, die zijn natuurlijk dankbaar en die willen dan op alle mogelijke manieren u bedanken. Dus ik heb best wel veel zeep gehad. Ik kan wel een paar jaar verder. Maar ja, de Aleppo is ook heel bekend voor zijn zeepindustrie, voor alle duidelijkheid. Dus dat is niet zomaar iets. Aleppo is natuurlijk een heel, heel zwaar belegerde stad geweest. Ja, het is eigenlijk compleet kapotgeschoten. Heel, heel veel mensen gestorven, heel veel burgers, maar ook heel veel kinderen zijn daar overleden in al die bombardementen, want dat was eigenlijk het strijdgebied tussen IS enerzijds en dan het Russisch en Syrisch leger anderzijds. Dus dat zorgde voor bijzonder grote spanningen en conflicten en oorlogsgeweld. En dus zeep van Aleppo is in het Midden-Oosten echt een begrip. Dat is een kwaliteitsmerk. En ze zijn daar ook heel fier op. En wij kennen dat minder goed. Maar bijvoorbeeld in de chique winkels in Parijs kan je dit kopen, hè? Zeep van Aleppo, dat is peperduur.
Ah, ja.
Ja, ik wist dat niet, maar dus blijkbaar is dat zo. Ik ben niet een zeepdeskundige, maar dat is dus effectief. Hè. Dus zeep van Aleppo, dat is dat kun je kopen in New York. Dat kost dat dus, ik weet niet hoeveel geld en zo. Ik wist dat allemaal niet, maar wow, oké, goed. Het is goede zeep, dat kan ik wel zeggen. En dus ze hebben mij bedankt op deze manier, door dat te schenken. En ik vond dat een heel mooi geschenk. We hebben ook in Scherpenheuvel hadden we er ook veel en hebben we dan eens een mis opgedragen. Een van die reddingsorganisaties heeft eens een mis opgedragen dan in Scherpenheuvel. Die kerk zat vol. Je moet weten dat Syrische christenen en christenen over het algemeen in het Midden-Oosten op een heel enthousiaste manier vieren. Dus veel minder ingetogen dan wij. Dus daar zijn heel veel gezangen, daar wordt recht gestaan, geklapt. Dat is, ik zal niet zeggen zoals in Afrika, zo erg is het nog niet, maar het is wel helemaal anders dan bij ons. En die mensen zijn diepgelovig, hè, dus dat is wel indrukwekkend hoor. En ook zoveel jonge mensen, echt heel veel jonge mensen. Dus als je naar een kerk gaat hier op een dienst op zondag, ja, dat is toch vooral een grijs publiek. Een wat ouder publiek, hè? Maar als je naar een misviering gaat, bijvoorbeeld in Krainem of bijvoorbeeld de Syrische gemeenschap in Mechelen, dat zit vol jongeren, hè? Vol kinderen. Dat is echt een heel andere belevenis. Dat is wel de moeite om eens mee te maken. En natuurlijk, ja, die misviering, dat was dan in de Mariahal. Die Mariahal zat stampersvol. Dat was ook daarna nog met eten. Ze hadden allemaal eten gemaakt. En je merkt natuurlijk in die mis dat het gemis van al hun naasten, dood en verderf, alles wat ze hebben meegemaakt, dat die traumatische gebeurtenissen, dat ook meekomt in die viering. Dus dat geeft dat een enorme intensiteit. Hè. Ik was daar wel echt van weg van mijn sokken geblazen hoor, als ik daar in de zaal zat. De dankbaarheid ook natuurlijk naar mij dan en naar de mensen die dat mee hebben opgezet, die humanitaire luchtbrug. Maar ook, toch wel getormenteerde zielen. Hè. Maar ze doen het goed, hè. Heel veel van hen doen het goed. Ik kom er nog veel tegen. Er zijn er veel die in Leuven en zo ook blijven plakken zijn en hier wonen. Je hebt er een deel die in Wallonië zijn gaan wonen, Luik vooral. Die zie ik niet meer eigenlijk. Maar toch veel die hier zijn blijven wonen, daar ken ik er eigenlijk toch wel een aantal van. En die doen het zeer goed, hè, qua integratie, onderwijs, werk. Dat is wel knap. Hè.
Die letterlijk een tweede kans hebben gekregen, hè, omwille van het feit dat ze in hun eigen thuisland geen toekomst meer hadden eigenlijk.
Absoluut, absoluut.
En hoort u soms...
Hebben we hun kunnen geven, ja.
Hoort u soms dat die dat ook niet missen? Want...
Verschrikkelijk.
Ja, het is niet hetzelfde hier als hun eigen thuis.
Nee, die missen dat verschrikkelijk.
Ja.
Maar Aleppo is gewoon kapot, hè, dus dat is heel, heel moeilijk om terug te keren. Hè. Ik zeg niet dat je niet kunt terugkeren naar andere stukken van Syrië. Zeker wel, maar alles wat van Aleppo komt, daar is niet echt een kwaliteitsvol leven op te bouwen. Ook niet naar Midden-Oosterse standaarden. Dus dat is voor altijd dat die hier blijven, denk ik. Ik denk niet dat we moeten kunnen, dat we gaan verwachten dat die massaal gaan remigreren naar Syrië. Er zijn er teruggekeerd, vooral uit het Noordoosten. Maar van Aleppo zelf is er niemand teruggekeerd, bij mijn weten. Die stad is, ja, is gewoon volledig in puin ook. Mm-hmm. Er staat niet veel meer recht, dus nee.
Nee, we horen het natuurlijk niet al te veel meer in het nieuws, maar de situatie is ook nog niet perfect daar. Hè?
Nee, er zijn nog altijd gevechten. Hè? Dus, ja, absoluut. Ja. Ja, dus, Amerikanen hebben de IS-leider opnieuw de tweede van dit jaar, de nieuwe leider, uitgeschakeld ook deze week. Dus er zijn nog altijd heel wat gevechten. Hè? Mm-hmm. Dus daar is nog altijd strijd die geleverd wordt. Het is wel veel minder en Daesh is eigenlijk quasi helemaal verslagen. Maar die onvrede is zo groot. Je hebt daar zo'n grote youthbulge van heel veel jonge mensen die eigenlijk weinig toekomstkansen hebben. Dat die dat zoeken, ja, hiërarchie zoeken en macht en status zoeken, onder andere in dat geloof en in heel extreme, in een heel extreme orthodoxe beleving van dat geloof. En op die manier status zoeken in hun groep. Dan doen die heel vieze dingen natuurlijk. Hè.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat is structureel, dat probleem is structureel. Je zit in Egypte ook op een tijdbom, hè, 100 miljoen inwoners, waarvan het overgrote deel onder de 25 jaar, met weinig perspectief en toekomstkansen. Ja, je hebt altijd de eeuwige zoektocht naar status en macht. En dat zal zich dan uiten op andere manieren. Hè. En dat zal dan onder andere via een heel extreme beleving van de religie zijn, en dat is dan de islam. Dus... die youth bulge in het Midden-Oosten is een van de grootste uitdagingen. Hè. Noord-Afrika, een van de grootste uitdagingen voor de wereld. Hè.
Mm-hmm.
En zeker ook voor Europa, omdat wij zo dichtbij liggen. We zijn uiteindelijk ook maar het einde van de Euro-Aziatische landtong. Dat zijn wij. En met 500 miljoen zitten we hier op een kluit samen. En ja, we zitten vlakbij Afrika, vlakbij het Midden-Oosten. Azië is ook vlakbij. Dus migratie blijft een heel grote uitdaging, hoe dat je dat managt. Want... Je kunt wel wat doen, maar je kunt natuurlijk niet zoals nu, bijvoorbeeld 100.000 op één jaar tijd. Oké, het zijn heel veel Oekraïners en dat is misschien wel tijdelijk voor een groot stuk. Dat moet nog, it remains to be seen, dat moet nog allemaal nog blijken. Maar ten dure zit je natuurlijk met je draagkracht van je samenleving ook. En je zit nu ook met die 100.000, dat er eigenlijk is geen opvang meer.
Mm-hmm.
Heel veel duizenden liggen gewoon, er is gewoon geen plaats, dus... alles is gewoon vol, dus als je er dan zo pakt 5-6 jaar aan een stuk 100.000 hebt, ja, dat gaat gewoon niet lukken.
Ja.
Als je dan denkt, in Turkije hebben ze 3-4 miljoen Syriërs opgevangen. In Turkije, 3 miljoen Syriërs. In Libanon vangen ze... Dan zitten ze met... Ik denk dat daar 3 miljoen mensen wonen en dat er 4 miljoen vluchtelingen zijn of zo. Dus,
en ze hebben het daar al niet gemakkelijk.
Ja, nee, Libanon is een heel moeilijke samenleving, dus...
Is dat moeilijk om ook daarin een balans te vinden van voor de naasten er zijn? Hè, zorgen dat je een betere toekomst zou kunnen aanbieden. Maar dan ook, zoals u in het begin zei, niet te naïef zijn ook niet. Ik denk dat die balans vinden soms niet gemakkelijk is.
Ja, dat is niet gemakkelijk, maar ik ben daar nogal nuchter in. Je moet gewoon... Ik vind dat je de plicht hebt om... naastliefde en broederliefde te stimuleren en uit te dragen. Maar dat betekent voor mij ook dat je moet zien dat de ontvangende samenleving het ook nog aan kan. En dat betekent dat je dus je migratie legaal organiseert, via gezinshereniging, via arbeids- en studiemigratie. Dat je voor mensen die al heel lang illegaal zijn op je grondgebied en die hier kinderen hebben en geen strafblad, dat je daar zacht voor kunt zijn. En ik ben daar heel zacht voor geweest, want ik heb... eigenlijk heel wat van die gezinnen geregulariseerd, die langer dan 10 jaar hier zijn. Geen strafblad en kinderen. En dat gaat over duizenden. Ik heb dat nooit of nooit mee uitgepakt. Dat is eigenlijk een primeur, want ik heb dat nog nooit gezegd. Maar die hebben allemaal papieren gekregen. Omdat, wat kunnen we daarmee doen? Die mensen gaan toch niet meer terug. Die illegaliteit, dat is zo'n zwaard van Damocles boven het hoofd van veel mensen. En als je dan geen strafblad hebt en eigenlijk werkt, dan kun je beter daar regulariseren en zien dat die kinderen dan op zijn minst een legale status hebben en hier iets mooi maken van hun leven. Hè. Wat ook vaak lukt in zo'n gevallen. Hè. En dan ten laatste heb je natuurlijk je asielen en daar is er heel veel verritte discussie over. Maar ik laat ze niet allemaal binnen, dus dat gaat niet. We zijn echt naïef, we zijn dom, hoe dat we het nu organiseren met die open asielgrens. Als je nu vertrekt met een mensensmokkelbootje en je bent op internationale wateren en je roept daar ik wil asiel, ja, dan moet je gewoon opgepikt worden en naar een Europese haven gebracht worden. En dan zit je gewoon binnen in Europa. En de overgrote deel krijgt geen asiel, ja, en die blijven dan allemaal hier, want die weten perfect dat ze geen asiel hebben, want ja, in hun land is gewoon niks mis. Niet in elk Afrikaans land wordt er gevochten. Hè. Er zijn heel veel landen waar dat er armoede is. Oké, goed, maar dat is geen reden om vluchtelingenverdrag in te roepen. Hè. En dus, dat systeem zelf, er zit ook geen rem op, moet je weten. Dus die auto kan tegen 20 per uur bollen, zal iedereen zeggen, ja, wat is het probleem, maakt het toch niet zo druk. En alleen extreem rechts zal hard toeteren. Je kunt tegen 80 per uur rijden, dan... Het is al niet minder evident, maar je kunt ook tegen 200 per uur rijden, dat er dus miljoenen binnenkomen. Virtueel zou dat kunnen, we hebben dat één keer meegemaakt in 2015, dat is dan wel gestopt. Maar er staat geen rem op. Dus je kunt niet zeggen, België heeft nu genoeg gedaan, nu doen we ons asielloket dicht voor 3 maanden, de laatste 3 maanden van het jaar doen we ze even dicht, want het gaat gewoon niet meer. Dat gaat dus niet, je hebt dus geen rem op je systeem. Dus je kunt... Ze kunnen blijven komen, blijven asiel aanvragen en je hebt blijvend die opvangplicht. Ook al is er geen plaats, dan nog moet je en dan kun je gedwongen worden met dwangsommen en zo verder. Dus dat systeem is gewoon compleet crazy. Dus je moet naar een ander model en daar moet je echt gewoon over nadenken als volwassen mensen. En dat heeft men in Australië gedaan, dat is men nu in Denemarken heeft men daar een beslissing genomen, Groot-Brittannië, Oostenrijk heeft die beslissing, Italië gaat dat nu doen en je ziet dat gewoon shiften. En wij zijn blind, ik voel me echt een roepende in de woestijn in dit land. Als ik daar dan, al jaren loop ik daarmee te lopen, zeg ik van kijk, en wat betekent dat? Want mensen snappen niet goed wat ik bedoel. Dat betekent dat mensen die op een illegale wijze proberen Europa te bereiken, dat die mensen worden gered. Niemand laten we verdrinken, we redden iedereen. We brengen die buiten de Europese Unie, die komen op een zwarte lijst en die komen nooit Europa nog binnen. Maar we kunnen daar wel kampen voorzien waar ze asiel aanvragen, onder auspicie van UNHCR en de Europese Unie, veilig zijn, niet bedreigd worden, niet bejegend worden omwille van hun religie, geloof, politieke overtuiging, weet ik veel. Homoseksualiteit, of weet ik veel. Niet, ze zijn daar veilig. Daar is water, daar is voedsel, daar is ook onderwijs voor de kinderen, maar het is niet in Europa. Daarnaast gaan we echte vluchtelingen die vastzitten in de vluchtelingenkampen wereldwijd, in Oost-Congo, in Turkije en op andere plaatsen, die gaan we resettelen, hervestigen, met UNHCR, waarbij we daar een aantal duizenden per jaar binnenvliegen op onze kosten, op onze voorwaarden. Dus we openen onze armen nog altijd voor vluchtelingen, echte vluchtelingen, maar niet meer diegenen die illegaal proberen Europa te bereiken. Daar zijn we onverbiddelijk voor. We helpen die mensen, maar die komen in Europa gewoon niet binnen, punt. Als je dat doet gedurende 2 maanden, dan betaalt niemand nog $10.000 voor mij op zo'n bootje te gaan zitten aan een smokkelaar. Want die gaan dan opgevist worden, gered worden en dan naar Tunesië gebracht worden. Ja, dat willen ze, die willen helemaal niet in Tunesië zijn. Hè? Dus ze zijn hun €10.000 kwijt en ze zitten dan uiteindelijk niet helemaal niet in Europa. En nog, ze zitten daar op een zwarte lijst, ze krijgen nooit meer binnen. Dus dat is maar een kwestie van een paar weken. Ook in Australië hebben we dat ingevoerd en binnen een paar weken was dat gedaan. Niemand kwam nog, want ja, daarvoor betaalde natuurlijk geen Afrikaans jaarloon, hè, aan zo'n smokkelaar. Dus dat is uw oplossing. Dat zal niet evident zijn. Je zult met Tunesië en anderen zullen moeten praten, maar die landen hebben ook vragen. Die willen ook meer jongeren hier op de arbeidsmarkt krijgen, want er is geen werk. Die willen toegang tot hun landbouwproducten voor de markt hier in Europa, voor citrus en olijven en zo. Die willen ook een stuk geld en compensatie. Daar kan allemaal over gepraat worden. Hè? Dus wat is het probleem? Maakt gewoon een deal en kijkt wat zij willen en opent dan zo'n paar van die kampen. En het zal binnen de maand, droogt dat heel dat systeem op, want wie gaat dat nog doen? Dus je bent dan ook nog eens zacht voor je kwetsbaren, want je echte vluchtelingen vliegen binnen. Je hebt elk jaar in het parlement een debat over hoeveel. Zoals nu elk jaar in het parlement in Australië, er wordt gedebatteerd hoeveel gaan we er volgend jaar binnenvliegen, echte vluchtelingen, op onze voorwaarden. Rechts zegt dan, ja, niet te veel. Links zegt dan meer. Allee, maar dan heb je een debat daarover. En dan zeg je 20.000 of zeg je 10.000 of zeg je eens een keer, ja, dit jaar doen we er 50.000, weet ik veel. Maar je beslist dat en je doet dat op die manier. Dan toont je hart. Je sluit je ogen niet voor die ellende die daar overal is. Je hebt ook heel wat nieuwe mensen die binnenkomen, wat voor onze demografie niet per se slecht hoeft te zijn, want we hebben een oudere bevolking. Dus je kunt op die manier migratie net gebruiken als tool om je samenleving te versterken. Maar dus ja, dat is, allez, als ik dat dan zeg, en je verhoogt dan ten derde ook nog eens je budget voor UNHCR. Dus wat Australië heeft, dat is een van de grootste, is de grootste contributeur, verhoudingsgewijs, bijdragen, de grootste donaties komen van Australië. Dus verhoogt ook nog eens je budget aan UNHCR, want UNHCR doet de vluchtelingenkampen van over heel de wereld. Dus je verhoogt je budget. Met 1 euro kunnen ze in Afrika veel meer doen dan met 1 euro hier. Je vliegt echte vluchtelingen binnen, maar dus geselecteerd in vluchtelingenkampen wereldwijd. En een aantal beslist in je parlement. En je redt nog altijd iedereen op de zee, maar je brengt ze gewoon niet meer naar Europa. Je brengt ze buiten Europa in veiligheid. Maar ze komen op een zwarte lijst en ze gaan heel duidelijk gemaakt worden dat ze nooit Europa meer zullen kunnen bereiken. Nooit, in geen enkel geval. Als je dat doet, dan heb je een model dat kan werken, dat al bewezen heeft te werken. En dat zal een model zijn waar dat er natuurlijk zal er nog poging tot illegale... je zult nog altijd mensen hebben die zullen proberen via uw landsgrens of via uw vliegtuigen op uw luchthavens proberen illegaal Europa te bereiken. Dat zullen ze altijd hebben. Maar uw grote druk van uw migratie over zee, die zal stoppen, hè. Die zal gewoon stoppen, dat gaat opdrogen. Hè. Niemand gaat daar zoveel fortuin voor betalen om daar dan uiteindelijk te geraken. Dus, en dat heeft gewerkt in Australië. Dat wordt dan afgeschilderd als superrechts en superhard en zo, maar dat is het eigenlijk totaal niet. Het Australische model bestaat uit 3 componenten. 1 harde, dat is die zeegrens, en 2 zachte. En het praat altijd maar over die harde. En men zegt, ja, maar in Australië hebben ze dan die naar eilanden gebracht en daar zijn er heel veel zelfmoorden geweest en die hebben die daar slecht behandeld. Dat is geen element van het Australisch model om die mensen als honden te behandelen. Hè. Dat staat daar niet in. Hè. Ik bedoel, behandelt die mensen correct en goed? Moet die niet behandelen als een hond? Hè. Je moet die deftig behandelen, uiteraard. Dat is daar misgelopen gedurende een aantal maanden. Is trouwens ook heel veel fus over, want daarna is dat ook allemaal rechtgezet en zo. Dat is nu al helemaal niet meer het geval, al die jaren niet meer in Australië. Ze hebben dat allemaal ingegrepen. Maar dat klopt dat er in het begin mistoestanden waren. Dat is absoluut, ik ga dat niet ontkennen. Maar dat is geen intrinsiek element van het Australisch model. Dat van, ja, en als ze dan gered worden en je brengt ze naar Tunesië, ja, dan moeten ze wel spreken elke dag met een hond slaan. Dat staat daar niet in. Hè. Behandelt die mensen gewoon te goed en houdt er ook toezicht op via de Europese Unie. We hebben verschillende organisaties binnen de Europese Unie en binnen de Europese Commissie die dat kunnen doen. Mm-hmm. Maar dus dat is eigenlijk het Australisch model. Ik heb daar veel tijd voor nodig. Ik heb daar ook boeken over geschreven. En ik ga winnen. Hè. Dus ik ben de roepende in de woestijn. Dat was ik gedurende jaren. Groot-Brittannië zit nu op de lijn, Denemarken, deze week Oostenrijk, vorige week Italië. Dus al 4 grote landen. België niet, deze regering is totaal blind. Mevrouw de Moor dwaalt, die blijft zeggen nee, we gaan ze binnenlaten, dan gaan we ze heel snel screenen en de nee gaan we dan heel snel terugsturen. En ik zeg u, als je ze binnenlaat, dan blijven ze. Je krijgt ze niet weg. Het overgrote deel krijg je niet weg, omdat die landen niet meewerken, omdat die mensen niet meewerken en omdat uw rechtelijk systeem hier ook totaal niet meewerkt. Hè. Je kunt zo lang in beroep gaan tot er uiteindelijk wel een rechter zegt, ja, je mocht hem niet terugsturen. Mm-hmm. Dus dan zit je gewoon, dan zit je altijd met het feit dat er hier een immense illegaliteit blijft bestaan, want de mensen die een ja krijgen, oké, goed, welkom to Europe en maak er iets mooi van en zie dat je snel werk hebt en dat je integreert en zo verder. Allemaal geen probleem mee. Maar diegenen die nee krijgen, als die dan uiteindelijk ook allemaal blijven, ja, waarom hebben we dan een systeem, waarom hebben we dan een wet? Ja, dan stopt het er maar mee, zet dan gewoon de grens open. Hè? Dus je kunt niet die asielgrens, je kunt ze niet binnenlaten, je kunt ze niet binnenlaten. Er is ook helemaal geen snelle screening aan de buitengrens. Je zit in Griekenland met een heel rechtse regering, in Italië met een heel rechtse regering. Die willen die gewoon niet, die sturen die allemaal door naar West-Europa. Want ja, wij zijn zogezegd degene die het dan toch willen, hè, West-Europa, want ja, wij zijn de meest linkse agenda op dat vlak. Dus die zeggen, ja, dat is ons probleem niet, reis maar door. Hup, ga maar naar België, ga maar naar Duitsland, ga maar naar Nederland. Het is ons probleem niet. Dus die landen die hebben daar geen enkele verantwoordelijkheid in. Die zeggen, no way, snelle screening, die doen dat niet. En dan die snelle terugkeer bij een afwijzing, die is er gewoon niet. Allee, ik heb daar 5 jaar mijn tanden op stuk gebreten. Ik heb een ontslag moeten nemen, omdat ik begot een paar Soedanezen had teruggestuurd naar Soedan. En die waren dan zogezegd gefolterd en gemarteld, wat dat dan later bleek dat dat niet waar was. Maar ik heb daar een maand van wakker gelegen, hè, totdat dat rapport klaar was. Ik kon niet meer slapen. Ik ben aan een dokter moeten gaan. Ik was er helemaal van de kaart van dat mijn schuld zou zijn, dat die zou gefolterd zijn en gemarteld en misschien vermoord door mijn fout. Ik was met mijn geweten, ik was compleet in de war. Hè. Ik had daar een gigantische vroeging over gehad. Ik had hyperventilatie, ik kon niet meer slapen. Het was verschrikkelijk. En dan kwam uiteindelijk dat rapport waaruit bleek dat het zeker niet bewezen kon worden dat gebeurd was. Het kon ook niet bewezen worden dat het niet gebeurd is. Ja, oké, goed, maar er waren geen enkele aanwijzing dat gebeurd zou zijn. Dus dat waren gewoon verhalen die werden verteld. ja, dat is wel, dat was toch wel een echt een ongelooflijke opluchting voor mij als politicus, maar ook nog veel, veel belangrijker voor mij als mens. Mm-hmm. Omdat ik als mens daar heel moeilijk mee had, moest dat waar geweest zijn, dan had ik dat als menselijk had ik dat heel, heel moeilijk gehad.
Ja. Want u vertelde, hè, onrechtvaardigheid was zelfs al als kind op de speelplaats heel belangrijk. Allee, om daar tegenin te gaan, dat heel belangrijk was voor u. Hè?
Ja.
Ja.
Absoluut. En dus, dat is zoals een heel moeilijke periode. Maar om maar gewoon te zeggen dat die terugkeer, dat gewoon niet marcheert.
Mm-hmm.
En mevrouw De Moor, die kan alleen. Ja, ik snap dat niet. Ik vind dat spijtig dat Christendemocratie dat niet inziet. Ik snap dat gewoon niet. Is dat nu gewoon omdat ze mij gelijk willen geven? Omdat dat van mij komt? En moest het hun eigen gedacht zijn dat ze er wel voor zouden zijn? Ik weet dat niet. Is dat nu dat? Is dat nu iets anders? Maar ze dwalen. Ze dwalen, ze dwalen, ze dwalen. Ik volg 20 jaar asiel- en migratiebeleid. Ze dwalen totaal. En mevrouw De Moor is kabinetchef geweest, is super verstandig. Die kent migratie ook door en door. We zijn waarschijnlijk de twee grootste experten die er in de wedstrijd op dat vlak rondwandelen. En ja, dat is een dovemansgesprek. Ik zeg dat, maar ze komt ook allemaal met argumenten die ik in mijn boek al lang heb weerlegd, wat ook toont dat ze mijn boek nog altijd niet gelezen heeft. Ze zou dat beter eens doen. Want dat zijn allemaal argumenten die, we zijn geen eiland. En dat is natuurlijk niet. We zijn een schiereiland. Europa is een schiereiland. En een muur, een grens, een fysieke grens op je land, dat is niet moeilijk. Je zet gewoon een hek gebouwd, een muur gebouwd. En je laat om de zoveel kilometer een poortje dat er iemand binnen kan. Maar op je zeegrens is je probleem. Want op het moment dat ze in internationale wateren zijn, dan zit je met je zeerecht. En dat betekent, is er iemand in nood, dan moet het eerst dichtbijzijnde schip redding brengen. En het Europees Hof zegt, dan moeten die ook naar Europa brengen. Dus je zit met je zeegrens in de war, je zit niet in de war met je landsgrens. Mm-hmm. Landsgrens is helemaal niet zo problematisch. Dus of dat dan nu een eiland is of niet, dat is niet relevant. Dat is gewoon niet, is geen relevant. Ik snap dat wel. En dat is voor veel mensen die daar niet verder over nadenken, is dat inderdaad juist weer daar. Ja, we zijn geen eiland, hallo, Theo, denk een stukje na. Maar dat is gewoon niet relevant als argument. Sorry, dat is niet relevant.
Het blijft wel echt een passie voor u. Het is ook nodig misschien.
Migratie is een van de grootste uitdagingen, hè? Als je kijkt naar extreem rechts. De opmars van extreem rechts in heel Europa, in heel de westerse beschaving, dat is beangstigend. Hè? Dat is hoofdzakelijk, heeft dat met migratie te maken.
Mm-hmm.
En er is ook een probleem. Hè? In de gevangenissen, 40% zijn mensen die geen verblijfsrecht hebben. Hè? 40%, hè? 4000 gevangenen hebben geen verblijfsrecht. Er is een probleem met illegaliteit, hè? Gaan er niet flauw voor doen. Hè? Heel veel mensen die op de bijstand zijn, zijn mensen van allochtone origine, hè? Heel vaak uit moslimlanden. Hè? Dat is gewoon zo. Ik zeg niet dat elke moslim een profiteur is, totaal niet. En je mag niet veralgemenen. Maar je gaat mij niet horen zeggen dat er geen probleem is. Hè? De migratie, zoals ze georganiseerd is de laatste 50 jaar, die zorgt ervoor dat er veel te veel mensen op de bijstand zitten, niet actief zijn en in een cultureel patroon leven dat niet of moeilijk compatibel is met onze manier van leven. Dat is gewoon zo. En als je dan illegaal bent, ja, waar moet je inkomsten uit halen? Je kunt niet in Twit gaan werken. Wat moet je doen? Hè? Dan zijn er zeker mensen die dan zeggen, oké, dan ga ik inbreken of dan ga ik op een andere manier of drugs verkopen of weet ik veel, hè, voor rond te komen. Dus ik kan dat allemaal begrijpen. Als mens kan je allemaal wel begrijpen. Maar ik ben politicus, ik ben Kamerlid, ik ben volksvertegenwoordiger. Ik heb de opdracht om over structuren na te denken en proberen dingen te verbeteren. Dat is mijn taak. Daarvoor heb ik 122.000 stemmen die ik moet vertolken in het parlement. Dat is een dagelijkse taak en ik probeer dat op mijn manier te doen. Maar er is gewoon een probleem met illegale migratie.
Nog veel werk aan de winkel.
Gigantisch veel werk aan de winkel, ja. Ik denk... Ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat het lukt. Ja.
Theo Franke. Van harte dank voor uw komst naar onze studio's. En we zijn heel dankbaar dat u tijd heeft kunnen vrijmaken om samen met ons over u als persoon te spreken, over de mooie herinnering, de zeep uit Aleppo, om dat met ons te delen. Dank u wel.
Heel graag gedaan.